Ben je nog van voor de 68-generatie, net ervoor? Of,
ik ben van 1940, dus wel even door.
Ja, dus je was al 28, dus je bent eigenlijk al een beetje te oud.
Nou, ik was nog niet helemaal, ik ben in augustus 68, 28 gewoon. Maar eigenlijk, dus ik reken mijzelf eigenlijk niet tot die generatie.
Nee, want die 68ers zijn een jaar of vijf jonger dan waarschijnlijk.
Ja, duidelijk, ja. Ja. Die zijn echt van na de oorlog. Hè? Mm-hmm. Nou, dus die hebben niks meegemaakt. Bij wijze van spreken.
Ja,
is toch een groot verschil.
Ja, maar u hebt dan eigenlijk de flower power en allemaal ook niet meegemaakt? Of?
Nou, ik heb dat zien gebeuren. Hè. Dus ik ben meer een toeschouwer geweest dan een participant daarin.
Ah, ja.
Ik ben eigenlijk tamelijk
jong. Ik zal straks een foto nemen van u met uw hemd aan.
Ja,
flower power gesproken. Ja.
Nee, maar achteraf gezien zeker zo, te jong getrouwd. Dus ik ben op mijn 22e getrouwd. Ik was op mijn 23e vader.
Oké. Okay.
Nou, en ik had toen dus twee jonge kinderen. En het jaar later een derde op komst. Nou, en ik werkte in de reclame-industrie, maar heel recent en relatief slecht betaald. Dus ja, wij hadden het moeilijk eigenlijk. Mm-hmm. Nou, en dat past helemaal niet in dat tijdsbeeld natuurlijk. Van
nee,
als
nee.
je alleen de kost verdient voor vier personen. En van mijn bruto salaris was toen 7000 frangen. Belgisch frank, bruto.
Ja.
Nou, nee, netto. Netto was het 7000.
Ja.
Bon, en er moest nog 500 frangen ongeveer vanaf voor de bus van Kortenberg, waar ik woonde, naar Brussel, waar ik werkte. Dus ja. Er bleef 3500 over. Wij wisten niet waar de Beenhouwer woonde. Mm-hmm. Mijn schoonvader uit Eindhoven kwam eens in de 14 dagen met volle tassen bij ons. En dan hadden wij weer eten.
Ja.
Dus dat klopt helemaal niet met het tijdsbeeld.
Ja, ja. Maar je bent er wel in geïnteresseerd. Want u komt hier binnengestapt met een boek van Paul Goossens, 1968.
Ja, ja, dat wel. Maar ik ben er ook geweest, want ik woonde in Kortenberg.
Mm-hmm.
Nou, en mei Leuven 68, dat is Leuven. Mm-hmm. Nou, en dat heb ik dus meegemaakt. Omdat toen woonde ik een klein jaar in Kortenberg, of een groot jaar. En mijn vrouw en ik, wij gingen wel eens naar het plaatselijke café, een van de. En na verloop van tijd kwamen wij tot de ontdekking dat de mensen die met ons spraken, waren allemaal Volksuniërs.
Mm-hmm.
Nou, en zo heb ik contact gekregen met de Volksunie. Ik ben daar ook aan beginnen te interesseren, omdat ik in Brussel werkte. Nou, en in Brussel, in die tijd bijvoorbeeld, toen ik daar was, is het FDF gesticht.
Ja.
En ik zie ze nog voor mijn netvlies, de affiches van FDF, Brussel, Vlaams, jamais.
Mm-hmm.
Nou, en ik wist niet wat me overkwam. Ik dacht, wat is hier aan de hand eigenlijk? Brussel is toch nooit een nazistische stad geweest of zoiets, hè?
Ja.
Nou, dus ik ben zo op vuur.
Dus hoe interpreteer je dat als Hollander?
Ik ben geen Hollander. Ik ben
maar voor de Vlamingen wel, hè? Snap je? Allee, ik bedoel,
ik
zeg maar dat soort subtiliteit als buitenstander, zet het maar zo zeggen. Als buitenstander uit een, misschien iets minder homogeen land dan we hier denken, maar toch.
Nee, maar ik vond dat heel gek natuurlijk.
Mm-hmm.
En, nou, maar ik heb ook zonder enige bijbedoeling de eerste taalruil, daar ben ik verantwoordelijk voor geweest, in het bureau waar ik werkte.
Aha.
Want wij gingen met drie Antwerpenaren en ikzelf één keer in de week zwemmen op het Vossenplein. Dat is de Marolle daar.
Ja, ja, ja.
Een heel leuk zwembad, nog altijd. Nou, en op een gegeven moment zeg ik, zet een plaatje op Le Valve, zoals dat heette, dus op het aanplakbord. Dat wij gaan zwemmen en dat iedereen die wil, dat die mee mag. Nou, ik deed dat natuurlijk in het Nederlands. Ja, alles was in het Frans, maar ik stond daar niet bij stil. Maar ik vond het evident dat als alles in het Frans kon, dan kon dat ook in het Nederlands. Een uitnodiging om mee te gaan.
Dan toch niet.
Maar toch niet, nee.
Nee.
Nou, en ik moest bij de directeur komen. Die zei dat het een probleem was. Ik zei, ja meneer, u moet me niet kwalijk
dus
nemen. Maar
vind, dan,
het is niet mijn probleem.
Enig begrip aangeleerd voor de Vlaamse gevoeligheden dan daar?
Absoluut. Ik heb in die tijd heel veel gelezen over de Vlaamse beweging. Ik heb de boeken van Hagendoorn, wat zo'n pillen waren, ik heb die allemaal gelezen.
Mm-hmm.
Ik was geboeid door politiek, altijd. Nou, dus toen ik in België kwam, dat interesseerde me ook best. Maar je moet dus. Maar ik had het eerste anderhalf jaar in Limburg gewoond. Mijn baas daar was een liberaal. Nou, dus bon, dat was voor mij relatief bekend terrein. Ik beschouwde mezelf als een D66er. Of daar had ik het meeste gevoel voor. Nou, dus dat was zo'n beetje mijn toegang tot het politieke domein. Zeg maar dan in Brussel, ja, dat was helemaal anders natuurlijk. Mm-hmm. Nou, en dus die gevoeligheden daar, die waren uitgesproken aanwezig. Maar bom, ik had de behoefte om daar meer van te begrijpen.
Maar dus je hebt eigenlijk 50 jaar Belgische politiek... Ja. Ben je aan het volgen?
Ja.
En hoe zie je dat dan nu? Want je hebt toen met de Flaminghanten van 1968, of kort daarna, en dan nu? Wat zijn uw bedenkingen daarbij, bij die evoluties?
Ja, ik ben dus zelfs lid geweest van de Volksunie.
Potverdorie, heb je dat al aan iemand verteld?
Ja.
Oh ja.
Nou, maar dus het is 2-3 jaar geweest en toen ben ik daarmee gestopt. Omdat het te bedreigend was als Nederlander om dat te doen in de tijd dat paardenkoper... Het land zou zijn uitgesmeten als ze hem gevonden hadden.
Pardon?
Paardenkoper was een Neerlandicus, hè?
Ja.
Die les gaf in Kortrijk.
Ja.
En die werd gewoon in zijn bestaan bedreigd, omdat hij dingen over België zei die het Belgen als beledigend opnamen. En die heeft toen
Het was een Nederlander?
Ja, was een Nederlander, paardenkoper.
En
jij kent die niet.
Nee,
markeert hier een stuk. Maar bon,
cultuurbarbaar.
Ben je nu bij aan het werk?
Ja, ja, ja.
Ja, maar ik ben toen naar Antwerpen verhuisd.
Was dat dan welk establishment schoffeerde hij dan? Was het dan de klassieke Belgische of juist de Flaminghanten?
Het unitaire België.
Ja.
Het unitaire België. Hij was een lieveling van de Flaminghanten.
Ja.
Nou, maar dat in die tijd was niet zonder enig risico. Nou, en op een gegeven moment heb ik voor mezelf besloten van, nou, oké, ik kan hier niet mee doorgaan. Het heeft ook geen zin als Nederlander. Ik mag niet eens stemmen. Laat staan dat ik op kan komen. Dus einde mijn politiek engagement.
En ik heb me toen... Maar dat is wel interessant. Je bent er niet uitgestapt omdat dan bijvoorbeeld... De VU was een huis met vele kamers. Maar vanwege het extreemrechtse element dan.
Mijn contacten lagen allemaal niet aan de extreem linkse kant. Maar ik was onderdeel van een progressieve groep binnen de Volksunie. Ik kende ze ook allemaal persoonlijk. Ik kende Kopieters. Ik heb de grootste eerbied voor Kopieters. Mm-hmm. Ik kende Hugo Schiels. Ik kende Ancio. Ik kende die kring, zeg maar. Die kende ik allemaal persoonlijk. En die kwamen heel regelmatig spreken in onze omgeving.
Aha.
Dus die, ja, want Vlaams-Brabant was een strijdgebied, hè?
Ja,
nou, dus in iedere zaal van enige betekenis kwamen dit soort mensen. Hè?
Ja, ik heb begin midden jaren 90 er gewoond, dat is ondertussen al 25 jaar geleden. Het was nog altijd niet totaal irrelevant, was in Halle.
Ja,
dat er toch ook wel van uitgegaan wordt dat alle sport- en cultuurverenigingen alles gewoon in het Frans gedaan werd. Dat was dan blijkbaar normaal. En als je dan een beetje moeilijk over deed, dan.
Ik ben daar bestuurslid geweest ook van het Davidsfonds.
Mm-hmm.
En de voorzitter daarvan was de plaatselijke dokter. En die sprak eigenlijk Frans. Die was voorzitter van het Davidsfonds, maar geen Flamingant. Dat was uitdrukkelijk een unitarist.
Maar het was een Vlaming, maar die was Franskundig, laat maar zo zeggen. Ja.
Ja, zoals er daar veel zijn, hè?
Ja, wel, de nog 50 jaar daarvoor was de Vlaamse elite bijna Franstalig. Omdat ze dus gewoon opgeleid waren.
Mijn baas uit Limburg, dus de liberaal, dat was die was in het Frans naar het middelbaar onderwijs gegaan. Mm. Dat was toen normaal, hè? Er was geen ander middelbaar onderwijs dan Franstalig.
Ja, ja.
Dat heb ik allemaal met verbazing kennis van genomen en gelezen en dergelijke dingen. En dus ja, ik weet, denk ik, veel meer dan de gemiddelde Vlaming van die dingen, denk ik.
Ja, ja,
ja. Ja, maar dus ik was voor een Nederlander goed geïnformeerd.
Ja.
Omdat ik zo geboeid
was. Maar dat is over het toen. Hoe kijkt u naar de zaak nu? Ik zeg nou, 25 jaar geleden was het nog niet, in de rand nog niet helemaal irrelevant geworden, maar nu. Want ja, nu is het... Zijn de Flaminghanten, of de Vlaamse nationalisten, of hoe ze zichzelf ook noemen, wel, juist nu zijn ze de machtigste politieke groepering van de regio.
Machtsgreep gedaan, want het kan niet meer.
Ja.
Maar machtsgreep mag je niet zeggen.
Ze zijn
gewoon de grootste gekozen.
Ja, ze zijn verkozen.
Dus dan moet je
maar eigenlijk is het toch
aanvaarden natuurlijk.
Ja, maar dus, op zich is het politiek gegeven minder relevant dan vroeger.
Ja.
En toch... Zijn ze twee, drie keer zo populair?
Maar ze hebben natuurlijk ook een zeer opmerkelijk vermogen om dus de gekwetste uit te hangen, om het zo maar te zeggen. Hè.
We zijn eigenlijk over iets helemaal anders bezig dan Oosterweel, maar toch is het interessant. Want ik vind altijd dat de communicatie van N-VA verschrikkelijk goed is.
Dat is ook.
Ja, hè?
Ja. Ja, ja, ik vind ze wel goed, niet noodzakelijk respectabel, maar wel goed.
Bedoel, efficiënt, zo bedoel ik.
Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ik vind het spijt me om het te moeten zeggen. Het is echt vakmanschap. Mm-hmm. Maar op een manier dat ik vind dat je eigenlijk niet aan politiek moet doen. Dan spreek je een waardeoordeel uit. Ik vind de manier waarop bijvoorbeeld Theo Franken met migranten omgaat en zich daarin totaal positioneert en daarbij doet alsof hij persoonlijk gekwetst wordt door het feit dat hij zou ze eigenlijk bij hun nekvel willen vatten en zelf uit willen wijzen. Hè. Het is heel, hij personaliseert het totaal. Ik vind dat eigenlijk not done voor iemand in zijn positie en zeker niet de manier waarop hij dat kwijt.
Dat is een bepaald element, maar ik denk ook bijvoorbeeld aan de verkiezingen 4-5 jaar geleden, die infographics waarmee ze kwamen, dat was wel een heel simpele manier om de zaak dan voor te stellen zoals ze wilden, die wel wat aansprak natuurlijk, in een paginaatje en met een paar tekeningetjes.
En de verandering, hè? Hoe was het ook weer, ze hadden drie woorden op een affiche, hè?
Ja.
En die affiche was overal, zelfs in die periode ben ik een paar keer naar de West-Vlaanders bijvoorbeeld geweest, op een huwelijk van een vriend, of van de zoon van de vriend. Nou, je reed door een dorp en je zag maar één ding, en dat was de N-VA, hè? Mm-hmm. En allemaal met die domme V, hè? Dat je denkt van hoe is het? Dat kan toch niet dat dat zou werken op die manier, maar dat heeft wel gewerkt op die manier. Mm-hmm. Je moet het toegeven. Hè?
Zeg, ik zal toch weer eerst de muziekje opzetten, want even een pauze, dan gaan we over naar Oosterweel Update met Wim van Hees.